Het is een tijd waarin er veel gebeurt. Het is een tijd van enorm schudden. En misschien is het nog wel de meest lastige situatie waar we momenteel mee zitten, is dat in de maatschappij, weet je, hoe lang gaat het duren? We hadden ergens gedacht, het gaat een paar maanden duren, is het voorbij. Maar ondertussen blijft het maar aan, het blijft maar aan. En mensen, weet je, wanneer gaat dit stoppen? En het vaccin, en er wordt van alles over gezegd en er gebeurt van alles. En wat gaat er allemaal gebeuren? Ik denk dat het in deze tijd, in de tijd van schudden, des te belangrijker is om te beseffen dat er is een hoge bestemming op jouw leven. Er is een bedoeling die God heeft met jou. En voor je het weet kun je je dagen en je aandacht vullen met allerlei dingen die gaande zijn om ons heen, terwijl God een plan heeft met jouw leven. En soms, weet je, proberen we ons uit te strekken, dat is niet verkeerd, om te begrijpen, weet je, wat gebeurt er dan precies en wat is de agenda die overal achter zit. En er zit een agenda. Er zit een agenda van de duisternis zit erachter. Er zit ook een agenda van God achter. En God controleert een heleboel. Maar ik denk wat nog belangrijker is, weet je, als Jezus verschijnt en Jezus komt terug, vindt hij ons doende wat we moeten doen? Vindt hij dat wij doen en wandelen in het mandaat en het goddelijke plan wat hij op jouw leven heeft geplaatst? Ik heb het niet over de pastors en over de bedieningen die allemaal al functioneren of wandelen in hun roeping. Ik heb het over het volk van God. Het volk van God, wat mij het meeste aanspreekt van al de gelijkenissen die er ook zijn, van Jezus die weggaat en weer terugkomt, is dat als hij terugkomt, wil hij vinden dat wij bezig zijn met datgene waartoe hij ons opdracht heeft gegeven. En in deze tijd, voor je het weet, zijn we bezig met al de ophef en de onrust die er is. En vergeten we dat als de weerstand hoog is, is er een hardere push nodig om te doen wat God van ons vraagt om te doen. Ik heb wel eens gezegd, en het kwam als een soort grap kwam het naar boven, maar hoe groter de duisternis, hoe groter het getuigenis. Amen. Hoe groter de duisternis, hoe groter het getuigenis. Wij mogen niet bewogen worden door de omstandigheden. Dat is niet de geloofswandel. De Bijbel zegt, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Het mag niet bestaan dat we bewogen worden. Dat we van ons apropos worden gehaald door de dingen die om ons heen zijn. Ik zeg niet dat het niet gebeurt. Ik zeg niet dat het sommigen van ons enorm raakt. Dat is absoluut waar. Maar er is een hogere orde waar God ons toe heeft geroepen. Een orde om... Waar we functioneren vanuit een autoriteit om te regeren over omstandigheden. En dan kunnen we in deze... Dit is juist de tijd om te schitteren en te schijnen. Dat is wat ik proef in dit huis. Amen. Maar waar ik je ook thuis mee wil bemoedigen. En ik wil vandaag spreken over het onderwerp press and push. Press and push. Press and push. Ik weet niet of de slides het allemaal gevolgd wordt via... Want ik heb een PowerPoint en waarschijnlijk kunnen de mensen thuis ook volgen. Press en push. Een onderwerp wat in mijn hart is om te delen, press en push. Het zijn Engelse termen en wie weet, Engels is de taal van de engelen. Dus weet je, je moet af en toe met je Engels spreken. Want weet je wel, je moet in lijn blijven met de engelen, zeg ik altijd. Dus press en push. En het klinkt gewoon beter dan de Nederlandse vertaling ervan. Dus nou, in ieder geval, press en push. Maar dit is de tijd voor press en push. Dit is de tijd dat te midden van de weerstand, dit is, weet je, als mensen, er zijn heel veel natuurlijke parallellen. Ik ga proberen er een paar aan te halen vandaag. En ook nog eens proberen om mijn lijn vast te houden. Amen, bid voor mij. Glorie. Dank u, Jezus. Maar de genade van God, die zal tot ons, door de genade van God zullen we iets ontvangen vandaag. Wat hij in ons hart wil leggen. Ik denk dat God een bepaalde mentaliteit in ons zoekt. Een mentaliteit waarin wij gewillig zijn om een houding, een mentaliteit, een mindset to press and to push. En dat is een mindset die ik zie in het leven van de apostelen. Dat is een mindset die ik zie in het leven van Paulus. En dat is een mindset die, denk ik, in tijden waarin de benauwdheid daar is of omstandigheden onzeker zijn, dat het des te meer van ons, van jou en van mij, wordt verwacht en gevraagd dat wij wandelen in een houding waarin we gewillig zijn om door te breken. Om te breken door omstandigheden en alles wat ons tegenzit te zien als, weet je, niet te zeggen van oh, wat is het zwaar, maar om te beseffen van dit maakt mij sterker. Dit is iets wat, weet je wel, er komt niks op je pad waar de genade van God, weet je, dat God zegt van wow, wat we hier nou mee moeten. Weet je, God heeft controle en er is genoeg genade. De Bijbel zegt waar de zonde overvloedig is, is de genade des te overvloediger. Amen. De genade overheerst altijd. De genade gaat er altijd dwars en dik overheen. heen. Wat de omstandigheden ook zijn, Gods genade gaat dwars en dik over de omstandigheden in. Het is voor jou en mijn taak om op de juiste golf te surfen. Of we surfen op de golf vanuit de weerstand die je ervaart, vanuit de issues die er zijn en soms de toestanden waar we mee te maken hebben. Of je ziet de grotere golf van Gods genade die er achteraan komt en zegt, ik kies niet de golf van al die gebeuren wat om mij heen is, maar ik kies de golf van de geest die triomfeert over de golf van omstandigheden elke keer opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dat is waar ik over wil spreken, press and push, press and push. Als een baby geboren wordt, dan vraagt dat een press en een push. En al de vrouwen zeggen, amen. Als man sta je erbij en je kijkt ernaar. Ik begon bijna te hyperventileren steeds bij die, want ik was mee aan het puffen elke keer. Weet je, ik was mijn vrouw aan het helpen met gewoon het puffen en het bijhouden ook op zo'n lijstje. Het is al even geleden, mijn jongste is net een paar dagen geleden 5 geworden. Maar ik heb 5 kinderen, mijn oudste is 18 geworden net van de week. Dus 18 en 5 en daartussen zit nog 14, 9 en 6. Maar ik heb bevallingen meegemaakt. En als je het hebt over press en push, dan denk ik ook aan een bevalling. En we zeggen wel eens, oh, dat is een hele bevalling. Maar het punt is, er is niks zo mooi als het kind wat ter wereld komt. Maar het vraagt, er is een weerstand. Weet je wel, als je als man, zeker als je het wil bevatten, lukt niet. Want weet je wel, het dingen lijken niet te passen. Hoe moet dit gaan gebeuren? Weet je, het kind wordt groter en groter. Moeder is ergens zwanger van en weet je, het groeit en groeit. En op een gegeven moment denk je, het moet er ook nog uit. En dan op een gegeven moment, dan begint het daar. Maar op het moment dat het begint, dan weet die vrouw ook, die komt in een andere modus. Mannen, wie weet waar ik het over heb. Die vrouw komt in een andere modus, want die moeder weet, het kind moet eruit. Ze voelen, weet je, zeggen wel eens weeën. En ik wil niemand, ik weet niet of er mensen zijn van, joh, ja, ik weet nog niet, kinderen, ja of nee, jongere vrouwen die misschien nadenken. Ik snap niet waarom ze het weeën noemen. Volgens mij moet je het gewoon pijnen noemen, maar goed, hoe dan ook, weeën noemen we het. En dan komen die weeën en dan komt er een mode. Dan is het niet van, oh, nou krabbelen we terug. Nee, nog even wachten. Dan komt de vrouw in een modus, dit is het moment, nou moet het voortkomen. Het leven wordt voortgebracht en we gaan er 100% voor. En als man sta je erbij. En ik hoop dat je dat, weet je, afhankelijk van de modus waar de vrouw in is. Want soms willen ze dat, soms niet. Op dat moment luisteren naar je vrouw. En weet je, maar ik stond erbij. En ik keek ernaar. Ik pufte ernaar. Dus ik pufte mee. En oogcontact. En ik schreef op de tijden die ertussen zaten. Tussen die weeën. Om bij te houden van totdat het zo ver werd. Dat je op een gegeven moment de verloskundige moet bellen. Ik geloof dat het zo was. En weet je, en je staat te puffen totdat daar de persweeën komen. En dan op een gegeven moment, dat kind moet eruit. Dat kind moet eruit. En het lijkt op dat moment gaat het door pijn. Het gaat door weeën van pijn. Het gaat door een heel proces heen. Maar het kind komt eruit. En als je het zo ziet, denk je van, jongen, wat is dit? Dat is een heftig proces. Dat is het absoluut. Toch blijven kinderen komen. Toch blijven kinderen komen. Want het lijkt er soms op dat de grote geweldige dingen in ons leven, de dingen waarvan we zeggen dat is onze ware rijkdom, zijn die dingen die vaak door een proces gaan van enorme weerstand, waarop het soms lijkt van hoe moet dit ooit gaan goedkomen, of dat het lijkt van dit is iets, en ook als vrouw, dit is iets wat ik niet aan kan, dit is iets wat ik niet kan dragen. Terwijl je kan het dragen, je hebt het kind gedragen en je gaat het kind ter wereld brengen. En ze hebben vele van onze moeders, zou ik zeggen, maar ik denk alle moeders, hè, is het gelukt, anders liepen wij hier niet rond. Amen. Dus prijs de Heer voor moeders. Dus als ik dit plaatje laat zien van press en push, het is niet alleen een mannenboodschap, het is zeker ook een vrouwenboodschap. Press en push. Nou, ik wil spreken over jaag naar je doel. En ik wil het hebben over onderwerpen, een paar sleutels of een paar kenmerken van hoe jagen we naar ons doel. Dat is om wees sterk en moedig te zijn. En misschien is dit zijn woorden, die zullen ons niet nieuw zijn in het woord van God, maar ik wil wat kenmerken eruit halen die ik denk die je zal bemoedigen. Ook een sleutel is geen gemaar. Omgaan met weerstand. Geen alternatief. Geen people pleaser zijn. Sta op en doe het nog een keer. En barendsnood voor Christus. En ik weet niet hoe ver we gaan komen vandaag. Maar goed, dit waren de dingen die ik op mijn hart had om te delen. Amen. Ik wil lezen uit Filippenzen 3, vanaf vers 12. Paulus schrijft, hij zegt niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Hij zegt, ik ben gegrepen. Ik ben gegrepen door Christus, opdat ik zelf ook zou grijpen. Wie is hier gegrepen door Christus? Als Christus jou gegrepen heeft, hij heeft je gegrepen uit de macht van de duisternis. Hij heeft je bevrijd van de macht van de zonde. Hij heeft je bevrijd van slavernij. Hij heeft jou bevrijd, hij heeft je eeuwig leven gegeven. Paulus zegt, wat wij moeten begrijpen is, als Christus ons gegrepen heeft, dan is het vervolgens onze taak om te grijpen. Te gaan grijpen waartoe hij ons geroepen heeft. Er is een reden waarom jij geboren bent. Ik heb het niet alleen in het natuurlijke dat jij geboren bent, maar ik heb het over het geestelijke. Er is een reden waarom jij bent voortgekomen in de geest. Er is een bovennatuurlijke roeping die rust op je leven. En dat is niet alleen weg te schrijven naar de mensen die functioneren in bediening, zoals we dat noemen. Want iedereen, elke heilige is geroepen voor bediening. En het is tijd dat we onze positie en plaats innemen in de maatschappij meer en meer. En Paulus zegt, ik jaag ernaar en ik grijp ernaar. Als je er niet naar jaagt, dat is wat ik vandaag over wil spreken. Als je er niet naar jaagt, je hoge roeping komt niet automatisch naar je toe gelopen. Broeders, zegt hij vers 13, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Hij zegt, ik ben er nog niet. Ik ben aardig onderweg, maar ik ben er nog niet. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij ligt en mij uitstrekken naar wat voor is. En ik jaag ik naar het doel, staat er. Zie je dat? Ik jaag naar het doel. Welk doel? De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. De New King James zegt, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Er is een opwaartse roeping. Er is een hemelse roeping. Er is een hoger plan in Christus Jezus. En hij zegt, ik jaag ernaar en ik grijp ernaar. En vers 15 zegt, laten wij dan voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. Ander woord voor gezindheid, mindset. Deze mindset hebben. En als u iets anders gezind bent, als u een andere mindset heeft, dan ook dat zal God u openbaren. Hij zegt, maakt niet uit, je gaat er nog wel komen. Want je hebt een mindset nodig om te jagen en te grijpen. Er is een upward calling. Er is een roeping die verder gaat dan de situatie waar je nu zit. Het gaat verder dan de comfortzone. Het is groter dan wat je nu kan bedenken. We zongen het net, u bent in en in liefde, door en door goed. Of andersom, maar hoe dan ook. Je begrijpt wat ik bedoel. Wat een geweldig nummer. Wat een geweldig lied. Wow, dit nummer komt binnen. Ik had hem al gehoord. Afgelopen week zag ik hem op de Facebook waar Abraham hem zong. De prijs de Heer. Voor dit nummer, zo vanuit het hart van God. Het baant de weg voor de geest van God om te bewegen. Daar waar mensen Gods grootheid bezingen. En Gods trouw. Halleluja, te midden van omstandigheden. Want God is goed. Halleluja. God is enkel en alleen zuiver goed. Halleluja. Wow. Halleluja. Maar hij zegt, I press toward the goal for the prize of the upward call of God. Ik denk dat te veel christenen nemen genoegen met een status quo. Sommige christenen zijn blij en weet je, we kunnen zondag na zondag bij elkaar komen of via de livestream volgen, maar waarin we God groot maken en dankbaar zijn voor het feit dat hij ons bevrijd heeft. Maar de rol is, hij heeft ons niet bevrijd om vervolgens een paar wonderen te zien in ons leven en alsnog te sterven in de woestijn. Als wij erover praten, denk ik, ja, de woestijn, nee, dat is zeker niet goed. Maar als ik om me heen kijk, zie ik dat er heel veel mensen zijn die best comfortabel zijn in de woestijn. Want in de woestijn heb je best uitdagingen en in de woestijn zie je best doorbraken van God. Ja, zelfs tot 10 keer toe. Maar die doorbraken die daar zichtbaar worden, bovennatuurlijke manifestaties, bovennatuurlijke bezoekingen van God, die zouden ertoe moeten leiden om in ons een mindset te creëren die zegt, als ik echt voor mijn reuzen sta, als ik echt voor mijn onmuren steden sta, dan is de woestijnperiode de tijd waarin ik heb geleerd dat ik hoef niet te twijfelen, ik hoef niet terug te houden, ik hoef niet teleurgesteld te zijn als het even anders lijkt, ik hoef niet op te geven als het lijkt alsof het helemaal niet gaat gebeuren, want ik heb geleerd in mijn woestijnperiode dat God altijd trouw is, zodat ik kan komen op de plaats waar God me werkelijk wil hebben. Als jij gaat wandelen in je opwaartse hemelse roeping, dan ga je bovennatuurlijke weerstand meemaken. Halleluja. Wij maken ons druk soms om coronacrisis, terwijl ik denk, dit zijn kleine dingen. Wat hier gebeurt zijn kleine dingen, relatief kleine dingen. Ook als je kijkt in de geschiedenis, zijn dit geen grote dingen. Ja, we zien tekenen van de eindtijd. Maar ik weet 100%, als ik 70 jaar geleden zou hebben geleefd in de Tweede Wereldoorlog, dan had ik mijn hand in het vuur ervoor gestoken dat dat de tijd zou zijn waar Jezus zou terugkomen. Ik had mijn hand ervoor in het vuur. Ik had misgezeten. Ik had verkeerd gehad. Dus ik had mijn hand moeten verbinden en noem maar op. Maar hoe dan ook, ik had mijn hand in het vuur ervoor gestoken om te zeggen, dit is het seizoen en de tijd. Kan niet anders. Dit is de antichrist die zich openbaart in de vorm van Adolf Hitler. Dit is God die gaat doorbreken. De gemeente gaat op worden genomen. En weet je, dit is het eind. Dit zal hem zijn. En het was het niet. We gingen door. Er kwam een einde aan die vent. Zoals er een einde komt aan deze crisis. Het gaat gewoon voorbij. Crisissen komen en ze gaan. Antichristen staan op en ze verdwijnen. De vraag is niet van, weet je waar zij... De vraag is, wat doe jij? Dat is de vraag. Als ik sta voor zijn troon... Heb ik gedaan het mandaat waartoe hij mij heeft geroepen. De Bijbel zegt wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat niet in mensenhart is opgekomen, die dingen die God bereid heeft voor diegenen die hem lief hebben. Je kan ambitie hebben, je kan zeggen iets binnenin je. Je kan zeggen dit is wat ik kan bedenken. God zegt het is groter. Het is groter. Wat ik wil doen is groter. Je kan zeggen ik voel weerstand. Wat God wil doen, het is groter dan wat je nu kan beseffen of bedenken. Dat is wat ik proef. Dat is wat ik ervaar. Crisissen komen, crisissen gaan. Maar God blijft trouw en hij heeft een hoger en een groter plan. Zeg, ja, maar mijn broer, het kan zomaar zo zijn dat Christus terugkomt. Ja, dat zou zeker zo kunnen. Maar het punt is of hij nou vandaag terugkomt, vanmiddag, volgende week, over 10 jaar of over 30 jaar. Mijn taak is om bezig te zijn met de opdracht die hij mij heeft gegeven. Amen. En hetzelfde geldt voor jou en voor mij. Do business till I come. Do business till I come. En dat zou voor onze volledige focus moeten zijn. Want onze beloning in de hemel is alles, heeft alles te maken met hoe ik me inzet voor de opdracht die hij me heeft gegeven. Evangelisten zouden zeggen, ja, ik weet wat die opdracht is. Weet je, wij moeten het evangelie prediken en we moeten de hele wereld overgaan. Dat is wat we moeten doen. En dat moeten evangelisten ook doen. En iedereen is geroepen tot evangelist. Amen. Maar het punt is, jij hebt ook een specifieke, unieke opdracht. En jouw focus zou moeten zijn om in die opdracht en in dat plan te wandelen. En ik zeg je dit. Dat gaat niet anders voortkomen door dan weeën. Dat er weeën komen. Weeën van de tijd. Maar ook weeën in jouw persoonlijkheid. Weeën in je hart. Weeën in je persoonlijk leven. Wetende dat er iets voort gaat komen. Wat zo krachtig is. Zo zuiver. Zo vervullend. Zo mooi. Dat die weeën zomaar vergeten zijn. Ik heb het gezien. Ik ging met mijn vrouw op een gegeven moment, zou geboren worden in het ziekenhuis met zo'n kraamhotel. En vooral bij de laatste, Sarah. Man, wat een zegen. We liepen daar het ziekenhuis in en mevrouw die ging met weeën naar binnen. Ik zal het niet imiteren, uit respect voor mevrouw. I love you, darling. Maar weet je, we gingen daar naar binnen in het ziekenhuis, maar vervolgens die kleine was geboren. En zij voelde van nou, alsof er niks. Ze zegt, ik stap op de fiets en ik rijd naar huis. Ze voelde ze zich. We liepen 1,5 uur later, liepen we gewoon met een kind in een maxicosi, liepen we weer naar buiten. Dat zijn de bovennatuurlijke bevallingen. Zegen jou daarmee in Jezus naam als jij dat daarvoor staat. Hè? Halleluja. Prijs de Heer. En ik zeg, op dat moment was het alweer vergeten. Terwijl het op het moment van de bevalling... sta je met de tranen in je ogen. Je staat soms te janken. Ik stond te janken toen ik die kleine in mijn armen mocht helpen met het laatste stukje... Kleine eruit, 5 jaar geleden, maar prachtig. En het werd ineens een dochter. Wat een wonder. Kijk, bij ons was het precies andersom. We hadden 4 zoons. Ik dacht, joh, dat is het enige wat ik voort kan brengen. En ik dacht, weet je, dat is goed. Is niet verkeerd. Weet je wel, prijs de Heer. Weet je, Prijs de Heer. Maar weet je, we hadden op een gegeven moment mijn vrouw, die dacht, ja, het zou wel leuk zijn. En pas op, want ook in de buik, weet je, het is niet zo van, je gaat niet allemaal gedachten hebben, oh, het moet dit zijn of moet dat zijn. Het is wat God je geeft. En de bestemming, en begin niet al met allemaal gedachten te koesteren in je hart, want daar begint verwerping of afwijzing, kan al beginnen in de buik. Dus weet je, het maakte ons niet uit. 5 zoons zou fantastisch zijn geweest. Maar we wilden het niet weten. We wilden het niet weten. Wilt u weten wat het is? Nee, we hoeven niet te weten wat het is. Bij die andere wist ik het allemaal, maar bij deze laatste, nee, hoeft niet. Het was een dochter. Oh mijn God. Glorie. Dat was ook zo'n moment. Weet je, ik voelde als die herders bij nachten. De hemel die brak open, joh. De hemel brak open daar in het ziekenhuis. Of dat kraamhotel. Dat kraamhotel. Wat een naam, joh. Maar in ieder geval. Halleluja. Een dochter. De genade van God is zo groot. Halleluja. Prijs de Heer. Oh, mensen. Halleluja. Als ik heb over press en push, dan moeten we dat soms ook verenigen. Wat ik een soort disclaimer die ik wil geven. Er is een balans in elke boodschap. Wie weet dat dat waar is? Sommige mensen moeten leren rusten aan de voeten van de Heer Jezus. Je moet leren niet uit eigen kracht werken. Maar er is ook zoiets als press en push. Bijna wat voelt als ten koste van alles. Vanuit genadekracht. Augustinus zei het volgende over Paulus. Paulus werkte niet om genade te ontvangen. Hij werkte niet om genade te ontvangen, maar hij ontving genade zodat hij kon werken. De genade van God aan ons gegeven is te geven om te werken. Keihard te werken. Want als aan ons de meest belangrijke, als het gaat om Gods plan. Er is niks zo belangrijk als Gods plan voor je leven. Ik ben zo enthousiast over mensen hier ook de Bijbelschool en mensen die het volgen. En ik zie dan die plaatjes voorbij komen op Facebook. En je ziet mensen zitten hongerig en dorstig naar de dingen van God. God zegene je ziel ervoor. Want het is zo belangrijk om stappen te zetten in dat plan en in die roeping die God je heeft gegeven. Dit is een apostolisch huis en dit is waar dit naar voren komt. Maar weet je, het is zo belangrijk en ik wil je er zo in blijven bemoedigen. Strek je uit naar die dingen die voor je liggen. 1 Korinthe 15 vers 10, alleen dankzij zijn genade, zegt Paulus, ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Wat zegt hij hier? Hij zei, de genade van God is gegeven, zodat je er iets mee doet. Nee, maar ik hoef toch niet te werken? Je hoeft niet te werken voor genade, maar zodra de genade er is, is het tijd om aan de slag te gaan met die genade en te zorgen dat je impact maakt in deze wereld. Amen? Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hij zegt, ik heb gezwoegd tot matheid toe. Hij zegt, tot uitputting. Als je dat bekijkt, dat woord dat daar staat, tot uitputting toe. Ik zeg, ja, maar dat kan de Heer niet van je vragen. Mensen, mijn lieven, we hebben een opdracht. We hebben God, we hebben de Heilige Geest. Die staat te popelen om dingen te doen. Ik wil een boodschap gewoon nu bij je neerleggen. Weet je, er is een mindset waar Paulus het over heeft van het jagen en het grijpen. En als je dat nog niet doet, dan is het tijd om dat aan te gaan zetten, die mindset, om te jagen en te grijpen. Er zit niks comfortabels in jagen. En er zit ook niks comfortabels in grijpen. Maar dat is nodig voor jou en voor mij. Halleluja. Ik geloof dat wij als lichaam van Christus geroepen zijn om land in bezit te nemen, amen. Om land in bezit te nemen. En het gevaar is dat we ons laten afleiden door allerlei dingen die om ons heen bezig zijn in de maatschappij. Terwijl Christus zich nog nooit heeft laten afleiden door wat er bezig is hier op aarde. Christus heeft zich nog nooit laten afleiden voor alles wat er aan de hand was hier op aarde. Halleluja. Wees sterk en moedig. Jozua 1, vers 5 tot en met 9. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat ik uw vader gezworen heb te geven in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek van de wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. Overal waar u heen gaat. overal waar u heen gaat. Het is tijd om ergens heen te gaan en in bezit te nemen het land wat hij ons heeft gegeven. Het is tijd om terug te komen in een houding, ook in ons gebed van barensnood. Barensnood hebben voor de mensen om ons heen. Er zijn die moeders die bidden. Je bidt voor je familie, je bidt voor je kinderen. Er zijn die vaders, er zijn die mensen, broers, zussen. Je bidt voor mensen om je heen. Geef niet op, maar laat die barensweeën van de geest door je heen werken, zodat Christus gestalte gaat krijgen in de mensen om ons heen. Geef niet op. Dit is een tijd om te accelereren, niet een tijd om terug te houden. Dit is een tijd om door te breken. Dit is een tijd om te jagen. Dit is een tijd om te grijpen. Dit is een tijd om vooruit te duwen en te stoten tot die dingen die God ons heeft, toe heeft geroepen. Ik verzin het niet zelf. Het staat in de Bijbel. Ik lees het je voor vanuit Gods woord. Het is een mindset waarvan Paulus zegt, dit is de volwassen mindset. Als je geestelijk volwassen bent, dan denk je zo. Amen. Glorie, glorie, glorie. Dank u, Heere. Dank u, Heere. Ja, wij moeten de Heere verwachten, maar er zit niks passiefs in het verwachten van de Heer. Die ver is er soms van afgehaald en is wachten, wachten op de Heer. En het probleem is, wij zijn aan het wachten, God is aan het wachten en er gebeurt geen klap. Ja. Ja, maar er zit een rivier tussen mij en het beloofde land. Hij zegt, joh, zet die voeten maar, zet die enkels maar in het water. Dan ga je vanzelf zien dat het water gaat splijten voor je. Ja, maar ik kan er niet door. Nee, zegt God, dat klopt. Maar hij zegt, ik heb jou het land gegeven, ga maar bewegen, ga maar bewegen, ga maar bewegen. Er zijn dingen die in jouw leven op dit moment totaal onmogelijk lijken. Waarom is het onmogelijk? Omdat het in 30 jaar nog niet gelukt is in je leven. Maar God zegt, dit is jouw beloofde land. En jij gaat dat land in bezit nemen. Jij gaat dat doen. Jij gaat bewegen. Je gaat je niet laten terughouden door alle dingen. Ja, nou, dat is ook toch ook niet verkeerd, de woestijn. Hier hebben we ook ons natje en ons droogje. God voorziet elke dag. God heeft een hoger plan. En je kan dat wegschuiven naar de hemel. Straks is alles goed. Ja, straks is ook alles goed. Halleluja. Maar zolang we hier zijn, laten we er een groot feest van maken. En het koninkrijk van God vestigen te midden van de weerstand. Overal doorheen brekend. Niet laten remmen. Niet laten stoppen. Niet met moedeloosheid rondlopen. Teleurstellingen. Dingen vanuit het verleden. Gooi het van je af. Gooi het van je af. Want er is een beloofde land hier al in bezit te nemen in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Glorie. Wees sterk en moedig. Tot 3 keer toe zegt hij het. Waarom? Je zou denken, je hebt het nou wel geleerd. Je hebt al 10 beproevingen en verzoekingen meegemaakt in de woestijn. Maar God zegt, hij zegt, joh, er gaat nog eventjes een tandje erbij komen nou. Er gaat nog een tandje erbij komen. Nou, we hebben al heel wat meegemaakt. Er gaat nog even een tandje erbij komen nou. Oh. Wordt het nog erger, zeggen we dan? Wordt het nog erger dan dit? God zegt, nee, het wordt nog beter dan dit. Maar wil jij komen in het land overvloeiend van melk en honing, moeten we leren om te dealen met weerstand, tegenstand. Mensen die wijzen, iets vinden, iets bedenken. Weerstand in onszelf. Ja, maar ik ben een beetje verlegen aangelegd. Alsjeblieft, er staan reuzen, ze hebben je land in bezit. Stop die verlegenheid ergens waar het... Precies. En neem bezit van het land wat God je heeft gegeven. Amen. Als verlegenheid je enige vijand is, prijs de Heer. Ik zou jouw bestemming willen hebben. Amen. Woe. Glorie. Wees sterk en moedig. Nee, zegt God, je hebt nog niks gezien. Hij zegt, het mooiste gaat nog komen. Mooi, hè? Wees sterk en moedig. Dus dat is een besluit wat je maakt. Ik heb gemerkt, het is in de tijden waarin dit soort woorden tot me komen, dat ik besluiten maak. Voor de storm maak ik besluiten. Niet in de storm. Voor de storm maak ik besluiten om te staan in de storm. Voor de crisis maak ik een besluit om te staan in de storm. Als de storm dan daar is, dan kan ik varen op besluiten die ik eerder heb gemaakt. En anders wordt mijn leven beïnvloed door steeds allerlei dingen die maar voorbij waaien mijn hele leven. En aan het eind van mijn leven kom ik erachter, mijn hele leven is aan me voorbij gewaaid. God heeft veel meer in jou gestopt dan waar we nu in wandelen. En ik zeg daarmee niet van het is niet goed wat je hebt. Ik denk dat nogmaals, zoals je weet, ik denk dat dit huis aan zich en iedereen die er deel van is, is een grote zegen voor het hele land. Maar ik durf mezelf en anderen voortdurend te challengen op het feit, het is nog maar het begin van de dingen wat God wil doen. Door jou en door mij heen. Het is nog maar het begin. Halleluja. Glorie voor de naam van Jezus. Het is coronatijd, broer. Het is coronatijd. 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 Jongen. We hadden samenkomst hadden we georganiseerd voor mensen die wellicht deel willen worden van de gemeente. Je moet begrijpen, al maanden komen we niet samen centraal, maar wel in verschillende regio's samenkomsten. Dus in Den Bosch, in Tilburg, in Breda en in Oosterhout. Tot voor kort waren samenkomsten waar mensen dan in kleinere context bij elkaar komen. Maar het bereik van livestreamen, zoals hier ook, en jullie zijn er een inspiratie voor, ook voor ons. En weet je, we hebben in het begin ook van de crisis hebben we gebeld en gesproken met elkaar en met anderen hieruit die deel zijn van dit huis. En het heeft ons geholpen ook om op dat vlak ook stappen te kunnen zetten. En weet je, we deden een oproep voor mensen die deel willen worden van de gemeente. In deze, wat is het, coronatijd. Mensen moeten op een gegeven moment zeggen van nee jongens, we moeten niet meer oproepen. Dat er nog meer, de meeting zit al vol. Mensen die deel willen worden van het huis van God. Mensen die meer willen weten, wat is dit voor gemeente? Ik wil deel worden van dit huis. We hadden een meeting, we hadden voor onszelf gezegd, nou, we willen niet meer dan 30 mensen. We moesten op een gegeven moment zeggen, ho, nee, sorry, we moeten een nieuwe meeting moeten we gaan organiseren. In coronatijd. Niet te stoppen. We zijn niet te stoppen. Utrecht, halleluja. Niet te stoppen. Doorbraken. Apostolische doorbraken, halleluja. Halleluja. Glorie. Jullie zullen sterk en moedig zijn. Sterk en moedig zijn. Sterk en moedig zijn. Voorbij elke weerstand kijken. Voorbij elke tegenstand. Voorbij de dingen zeggen, ja, maar dat is nog niet helemaal ingevuld. Hoe zal het gaan? Hoe zal het lopen? Hoe zal het allemaal gaan komen? God heeft totale controle. Zijn voorzieningen. Hij heeft je gekozen. Hij heeft jou gekozen. Hij heeft je man gekozen. Hij heeft jullie gekozen. Er kan van alles gebeuren. En ook in de komende jaren. Het doet er allemaal niet toe, want het is niks vergeleken. De weerstand, de tribulation waar de Bijbel over spreekt, het is niks vergeleken met de glorie die zich openbaart. En zo zal het zijn in het huis. Zo zal het zijn ook in dat huis. Het zal zijn een huis van glorie. Het zal zijn een huis van doorbraak. Het zal een huis zijn waar vrucht wordt gedragen. Vrucht zal er worden gedragen. Halleluja. Dus niet te stoppen. Niet te stoppen in Jezus' naam. Halleluja. Prijs de Heer. Ik ben God dankbaar, Pastor Arno, hoe God je gebruikt als een vader, geestelijk vader. Ik geloof, er zijn momenten geweest en ik wilde, dit is een profetisch ding, maar het is niet nieuw voor je. Maar er zijn momenten geweest dat je in je eigen leven hebt gemerkt de waarde wat het is om een vader te hebben, een geestelijk vader. Er zijn ook momenten geweest dat die vaderrol onder vuur stond en je hebt gezocht en er zijn mensen geweest. En God heeft altijd voorzien in hetgeen wat nodig was. Maar door je eigen leven en bediening heen heb je geproefd en ervaren wat het is om geestelijk vaderschap te kennen. De waarde, de kracht en de toevoeging ervan. De zegen die daaruit voortkomt. En in dat opzicht is je hart bereid. Je hart is voorbereid zodat je kunt zijn nu vandaag de dag als een vader. Een vader die voortbrengt, een vader die er is. En met alle uitdagingen van dien. Want in het natuurlijke is vaderschap kan een uitdaging zijn en geestelijk misschien nog wel des te meer. Maar God heeft je opgericht voor een tijd als deze. En er zullen velen worden toegevoegd. Vanwege, en de sleutel zal zijn, er is enorme vrijmoedigheid gegeven aan je. Maar het is vooral, het is zelfs een meekness. God heeft een meekness en een zachtmoedigheid in je hart gevonden. Die ervoor zorgt dat God je bij tijd en wijle zo krachtig van aangezicht tot aangezicht ontmoet. Van aangezicht tot aangezicht ontmoet. En imparteert dingen. En vanuit je meekness, de zachtmoedigheid die de Heer heeft gegeven, zullen er vele kunnen worden toegevoegd aan je. Want het zal niet een bedreiging zijn, want de vader is niet een bedreiging. Een vader is een apostolische basis waar mensen een veilige haven voeren. Waar geconfronteerd kan worden, gedisciplineerd kan worden. Maar waar vooral bevestiging is en bemoediging en identiteit naar voren brengend. Profetische impartatie en er zullen er meer en meer en meer aan jullie worden toegevoegd. En het is niet alleen de vaderschap, het is evengoed het moederschap. Het is vader en moeder, want er is een sterke eenheid tussen jullie. Halleluja, prijs de Heer. Glorie voor uw naam. Jullie zijn echt geweldige pioniers. En het is ook een pioniersgeest, want ik geloof dat dit is een onderdeel. Jullie zijn een groot onderdeel van datgene wat God aan het doen is in dit land. Amen. En jullie pionieren daar weer nieuwe wegen voor nieuwe generaties. Halleluja, jullie zijn een grote zegen daarvoor. Glorie. Geen gemaar, een nieuwe sleutel, geen gemaar. Nou zijn we sterk en moedig, nou hebben we een besluit gemaakt. Oké, wees sterk en wees moedig en nou gaat de uitdaging, gaat er komen. Geen gemaar. Nummerie 13, vanaf vers 25. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, aan Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Oh, het ziet er zo goed uit, dat plan van God. We zijn in het land geweest waar u ons naartoe gestuurd hebt, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar. En dit is een dodelijke maar. Dit is een dodelijke maar. En we hebben soms die neiging, want God geeft zijn belofte. Ja, de Bijbel spreekt erover van heerlijkheid tot heerlijkheid, geloof tot geloof. En dan zeggen we, maar. Sommige maars zijn dodelijk. Dodelijk voor jouw geestelijke vooruitgang. Er is ook een positieve vorm van maar. Het is zeggen, de dokter zegt zus of zo. Of de omstandigheden zeggen zus of zo. Maar, God zegt. Alles wat komt na de maar, is datgene wat domineert in jouw leven. En dus het volk had de belofte. Ze zeggen, het ziet er werkelijk fantastisch uit. Het is overvloeiend van melk. Voor iedereen die een probleem heeft met voorspoed. Het is overvloeiend van melk en honing. En dan komt daar die dodelijke maar. En die dodelijke maar is de aankondiging van datgene wat de rest van hun leven zou domineren. Want alles wat komt achter jouw maar, zal je leven domineren. Hoe kiezen we onze woorden? Want onze woorden zijn dood of leven. Maar, zeggen ze, daar staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. Vanuit het hemelse perspectief dalen ze af naar het natuurlijke perspectief. De bevolking van dat land is sterk, de steden zijn gesterkt, versterkt, heel groot. En ook hebben we er Enakieten gezien. Volgende vers, Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten. Want met dat dit berichtgeving kwam, begon het... We zaten net nog in een aanbiddingsdienst. Heer, u bent goed, hij is verheerlijkt en land van melk en honing zo goed. En nou komt er ineens, maar... Caleb zegt, dit gaat niet goed. Caleb zegt, dit gaat niet goed. En die staat op en die zegt, ho, jongens. Nou gaat de verkeerde mindset, er komt een verkeerde mindset binnen. Maar, Caleb die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei, we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Een heel ander perspectief. Ze waren in de minderheid, ze waren minder getraind, ze waren kleiner, ze waren, alles was maar wat was het? Caleb en Jozua die lieten zich leiden door een hemelse visie. En of dat nou is in het bedrijfsleven waar jij actief bent, of het nou is in je gemeenterol, of het nou is op de plaats, de talenten die God je heeft gegeven. Er is daar een melk overvloeiend van melk en honing. Een land overvloeiend van melk en honing, wat God voor jou heeft voorbereid, waar je heel duidelijk zou moeten kiezen, wat zijn mijn woorden, wat is mijn houding, wat is mijn attitude, wat is mijn mindset. Want die is bepalend of je er ooit in gaat komen of niet. En het klinkt confronterend, maar het is wat het is. Je moet zeggen, ja, maar broer, ik heb fantastische profetieën gehad. Ik heb geweldige profetieën. En wij denken soms dat profetie is als een soort toekomstvoorspelling. Hè? Dat denken we soms. En we krijgen een profetie, er wordt over ons gebeden en er wordt... En dan weet je, we krijgen een impartatie van, heb ik jou daar? Is het waar? Is het waar? Ik maak het niet belachelijk. Ik vind, weet je, maar Er worden handen opgelegd. De Bijbel spreekt erover. Er is met handoplegging, er is een impartatie van die genadegaven die nodig zijn om te wandelen in de vervulling van die bestemming die net is vrijgezet. Maar Paulus zegt niet voor niks. Het is nu tijd om oorlog te voeren. Oorlog te voeren met de profetieën die aan jou zijn gegeven. Denk je, maar de oorlog is toch al gevoerd? Jezus is de overwinnaar. Maar er is een strijd. Er gaat een strijd zijn, ook in jouw leven. Er gaat een strijd zijn intern, van binnenuit en van buiten. Er gaat een strijd zijn. Maar laat je niet intimideren door die strijd. De Bijbel zegt, strijd de goede strijd. Strijd de goede strijd. Welke, wat is de goede strijd? Nou, pak die profetieën. Dat is jouw richting. Dat zijn jouw richtingaanwijzers. En neem het land in bezit. En waar jouw voet zal zetten, dat zal je land zijn. En er zal geen rivier zijn, geen hoge muren of geen reuzen. Die kunnen tegenhouden dat kind van God wat voortgaat en gaat vechten en gaat strijden met de profetieën die God jou heeft toevertrouwd. Want met die profetieën is er ook de genade om in bezit te nemen dat beloofde land wat God je heeft gegeven. Halleluja. Glorie. Glorie. Halleluja. We kunnen dat volk... Oh, want dan zegt hij op een gegeven moment hier. Maar de mannen die hem met hem mee waren geweest, die zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. Mijn concurrenten zijn te sterk. De economische werking is te sterk. De crisis is te sterk. Nee. Nee, is niet zo. God is sterker. En aan jou, God gaat jouw creativiteit geven. Jij gaat hier sterker uitkomen. Jij gaat hier sterker doorkomen. Dit is een tijd van baren. Dit kan een tijd van weeën zijn. Maar je komt hier uit. Je komt hier uit. Als je met de juiste mindset en in de juiste houding je ogen gericht houdt op Jezus en in bezit neemt het land wat Hij je heeft gegeven. Glorie. Amen. Strijdkreet. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners en alle mensen die we er gezien hebben waren uitzonderlijk lang. Zie je dat? Zo onder de indruk van de omstandigheden. En voor ons, wij lezen ervan, oh die Israëlieten ook, ja het is me ook een volkje, jongen, heb je het nou nog niet geleerd? En dan komt er zoiets als corona. Corona? Hebben we een crisis? En dan zijn we volledig van ons apropos. En wij maar kijken naar die Israëlieten. Ja, en dan kom, wij kennen het eind al. Dat is gewoon het verschil. En in ons eigen leven, ons geloof hebben we soms zo ver weggestopt dat we niet meer zien hoe het ooit anders moet gaan worden. Het wordt beter. Het wordt beter. Het wordt beter. Halleluja. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Anakieten. Gek hè, dat Jozua en Caleb die op de een of andere manier hadden ze wel gezien, maar gezegd van joh, ga ze van de kant met je dikke lijven. Ik kan die oogst niet goed zien daar, moet je eens kijken wat een druiven. Het is een mindset. Het is een mindset. Het is een mindset. Zeg, ja, maar draait het allemaal om mindset dan? Behoorlijk, ja. Behoorlijk. De Bijbel zegt, wees niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word getransformeerd door het vernieuwen van je denken. 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 Ja, we hebben meer van de geest nodig. Nog meer? Alles is al uitgestort, joh. Wat wij nodig hebben, is we hebben meer nodig dat we ons denken in lijn brengen met hoe God denkt. Tuurlijk hebben we meer van de geest nodig, snap je dat? Maar het punt is niet, God is niet, dat doen we ook. We denken alsof, Heer, stort meer uit. God zegt op een gegeven moment, joh. Hij zegt, ik heb het echt gestort, weet je. Dit is gewoon echt zo van, het is gewoon echt volledig gestort, hoor. Het is volledig gestort. Het punt is, God zoekt jou en mij. Die aanhaken op die golf die er al lang is. Amen. Halleluja. Halleluja. Wauw. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Anakieten. Vergeleken bij het volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En dat is een identiteitsprobleem. Dat is een identiteitsprobleem. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Een slechte belijdenis is geestelijk zelfmoord. Een slechte belijdenis is geestelijk zelfmoord. Dat bestaat, hè? Dat bestaat. En dan is dat wat het is voor je. Het zal niet heel veel beter worden dan waar je nu bent. En ik weet, het klinkt een beetje confronterend. Dat is absoluut mijn hart niet, want ik zeg niet voor niks press and push. Maar er zit veel meer in jou dan wat je nu beseft. Ik wilde op een gegeven moment, ik ben van nature, dacht ik dat ik meer een fietser was. Ik wilde op een gegeven moment, dacht ik van, joh, ik wil gaan hardlopen. Hebben we hier hardlopers? Hebben we hier niet? Wat is dit? Ik bid voor een impartatie. Impartatie hier. Geen hardlopers? Hebben we iemand die hardloopt hier? Prijs de Heer, we hebben een hardloper hier. Hij zit ook nog vooraan. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Glorie. Je moet wat van die genade uit gaan delen, broer. Het is hier wat arm bezaaid. We gaan straks een oproep doen. Nog even wachten. We zijn nog niet aan het eind van de preek. Maar Gerrit, dit is jouw dag. Dit is jouw dag. Het punt is, ik ging op een gegeven moment hardlopen. Maar wat ik altijd wist, ik ben geen hardloper. Op het voortgezet onderwijs kwam ik daar al achter. Weet je, ik hou van allerlei balspellen. Ik ben ontzettend competitief. Ik vind het echt hartstikke leuk. Alles wat met spellen te maken heeft, geweldig leuk. Ik vind het helemaal leuk. Maar ik merkte ook met Cooper-testen of zo. Nou, ik dacht, nee, ja, dit komt van de duisternis. Dat wist ik eigenlijk niet. Dat is echt één ding. Kan niet. Want het hier, amen. Zie, er zijn mensen hier die snappen dit volledig. Dus ik had dus die Cooper-test. Jongen. En het ging best goed, allerlei onderdelen. Maar dat, goeiedag man. Ik voelde alsof ik elke keer mijn longen uit mijn lijf rende. Maar goed, in ieder geval. Op een gegeven moment kom ik tot het punt van, ik wil graag gaan hardlopen. Dit is wat ik ga doen. Maar wat het probleem is met hardlopen ten opzichte van fietsen. Bij fietsen voel je op een gegeven moment, zeg maar wat ze noemen, de man met de hamer. Weet je wel, die reuzen, waar ik het over heb. Dat duurt even voordat je die tegenkomt. Die duurt even op de fiets. Maar als je gaat hardlopen, kom je ze om de hoek al tegen. Je bent nog maar net van je huis weg. Daar staat hij al. Die staat er al zo. Heer, wees sterk en wees moedig. Heer, u zegt het. Beloofde land. De melk, honing. Man, allemaal visioenen. Maar al heel snel kom je die mensen tegen. Die enakieten. Weet je, die kom je gewoon tegen. Bij jou om de hoek, hè, kom je die al tegen. Ja, je moet eens gaan hardlopen, daar kom je heel wat tegen. Goed, ik dus hardlopen. Ik zeg, nou, ergens moet er een doel zijn. Dus ik begin met hardlopen. Ik zeg, nou, ik wil eigenlijk. Ik begon een paar kilometer, dit en dat. Ik begon op een gegeven moment, ja, ik voel af en toe hier en daar wat. Ik denk, nou, dit kan niet gezond zijn. Daar was ik al vrij snel achter, hoor. Dit kan niet gezond zijn. Toch kwam ik erachter dat het best gezond ook kan zijn. He, misschien niet heel lang, maar het kan echt gezond zijn. Ook voor je hart schijnt het best hele goede dingen te doen. Maar waar ik achter kwam, is alles binnenin mij zegt, nee, niet doen. Ik heb één stem binnenin mij die zegt, dit is goed, Bernard, dit moet je doen. Je gaat ervoor, jij bent niet te stoppen. Jij neemt het land in bezit. Maar ik heb een soort koor daaromheen zitten die zegt, nee, we doen het niet. Dus dat is heel lastig als je dan gaat hardlopen met al die... En dat is nog maar het natuurlijke. Ik heb het niet even over mijn geestelijk leven. Ik heb het nog niet eens over mijn geestelijk leven. Dus in het natuurlijke, als ik begin met hardlopen. En ik denk op een gegeven moment, joh, wat ik wil doen is, ik wil 10 kilometer kunnen lopen in 50 minuten. Ja. Ja, je moet een doel hebben. Je moet ergens voor gaan. Dus, Gerrit, lukt dat je? Wat zei je? Oh, sorry, Gerrit. Gerrit heet Martin, sorry. Martin, sorry. Gerrit heet Martin. Wacht, 10 kilometer, 50 minuten? Vandaag niet. Oké. We hebben in de gemeente een jongen zitten. En hij is een groot voorbeeld voor mij. Hij heeft op een gegeven moment, hij deed een opleiding. Hij was toen nog een x-aantal jaar jonger. Hij is vandaag dag 23. Maar de korte versie van het verhaal, dat probeer ik altijd. Lukt meestal niet. Maar die ging voor een opleiding in de luchtmobiele brigade. Dus de Rode Baret. Zware selectie, hij was geselecteerd om mee te doen. In het proces wordt bij hem lymfeklierkanker geconstateerd. Een enorme klap, enorm heftig. Dus hij gaat door dingen heen, hij gaat door de hele chemo gaat hij heen. En zijn ouders en het hele gezin, het is een ontzettend krachtig gezin. Best veel te verduren gehad. En nu ook deze zoon, ze hadden meerdere dingen, ze hebben grote getuigenissen. Ook grote uitdagingen. Dus Deze Jeruel, die door alle selecties heen was gekomen, die kreeg lymfeklierkanker. Hij op een gegeven moment, hij gaat door het hele proces heen, met zijn ouders, staan in het geloof, gaan door het hele proces heen, wordt totaal gezond verklaard. Nou, alle mannen, totaal gezond verklaard. Gaat door diepe dalen heen, totaal gezond verklaard. Maar de impact van chemo is zodanig dat, nou ja, de doktoren zeggen er van alles over wat de impact is van chemo. Maar hij zegt, ik heb een opleiding, ik ga voor die rode baret, ik ga weer terug. Maar voor diegene die een beetje weet hoe het zit met militair, je bent niet zomaar ook weer terug van, oh, daar ben ik weer, stroom maar weer in. Je gaat exact weer door dezelfde dingen heen. Je wordt psychologisch weer helemaal door de mangel gehaald. En ze gaan kijken of je fysiek... Maar wat er gebeurde, hij moest fysiek weer kracht gaan opbouwen. En hij woont bij mijn dorp. Nou, als ik 10 kilometer wil rennen in 50 minuten, ben jij mijn man. Deze jongen is niet te stoppen. Hij begon te trainen, langzaam maar zeker. Begon weer te rennen. Bakstenen in zijn rugzak. Rennen. Gaan. Wie heeft hier wel eens Kamp van Koningsbrugge gezien? Gisteravond nog Kamp van Koningsbrugge, waarbij mensen dus zich opgeven voor, om te kijken of je commando geschikt bent. Door al die toetsen en testen waar je erheen moet gaan, fysiek, mentaal, psychisch, om te kijken of je daartoe geschikt bent. Ik zeg, dit is de jongen die mij gaat helpen om 10 kilometer te kunnen lopen in 50 minuten. Wat hij bij me deed, was, ik ben zijn pastor, hè? Dus hij was heel respectvol, dat was u en pastor, ook tijdens het rennen. Maar die pastor had af en toe een beetje hulp nodig. Want hij rende wel en ik probeerde ook. Weet je, ik denk, wat is het nou? Is het nou dat beenlengteverschil? Of waar zit het hem nou precies in? Maar hij ging, joh. Ik denk, ik weet niet, meer zit er niet in of zo. Maar ik wil maar zeggen, als je een keer gaat hardlopen, je kan het vanmiddag eens proberen. Op een gegeven moment zegt hij zegt, je conditie gaat pas gebouwd worden daar waar jij denkt dat je op je eind bent. Ik zeg, ik denk dat ik het einde al voorbij ben, dacht ik al. Zo voelde het binnen me. Ik denk, het einde heb ik al, nou ik weet niet, dat lag een stukje terug volgens mij al. Wat hij op een gegeven moment deed, dat zag je ook bij Kamp van Koningsbrugge. Op een gegeven moment hadden ze die dijkenmars. En ze moesten op en af die dijk op een gegeven moment. En dan zien ze op een gegeven moment zien ze die 4 tonnen staan. En dan denken ze mentaal, dit is het eind. Dat is hetzelfde grapje wat hij bij mij deed. Hij zegt, ja, we gaan ervoor, kom op pastor. En dit en dat, en lopen daar. We gingen 's ochtends vroeg. We begonnen om 6 uur, ging ik dan naar hem toe. En dan gingen we dat eerste ergens daar, 6:15 of zoiets, hadden we afgesproken. En dan gingen we hardlopen. Dwars door de winter heen. 2 jaar geleden. Maar wat deed hij dan? Dan zeggen we, nu, geef het alles. Tot daar, tot dat paaltje daar verderop. Dat is het alles. Kom op, daar is het. Daar gaan we naartoe. Rennen. Ik denk, nou moet het kunnen. Hij liep al een stukje naar voren natuurlijk. Alles wat ik had. Weet je, ik voelde of alles uit elkaar kon vallen, elk moment. Dus alles wat ik had, helemaal tot uit. Totdat we dus op dat punt waren. Ik denk, ja, halleluja, we hebben het gehaald. Hij zegt, kom, we moeten daar naartoe. Ik denk, dit was toch het eind? Ja. Dit is toch het eind? Maar soms, hè, wat ik ermee wil zeggen is dit. Op dat moment, hij zegt, kom, we gaan weer door. Ik denk, door? Er is niet een door. Dit is alles. Je zei net, geef alles wat je hebt. Ik heb alles gegeven wat ik heb. Er is niet meer. Als ik alles gegeven heb wat ik heb, dan heb ik niks meer. Ik dacht even, daar zit een soort logica toch in. Hè? Maar nee, daar zat niet de logica in. Want hij zag iets in mij, wat ik niet in mijzelf zag. Hij had door zijn proces, had hij door dat er meer in zat dan wat ik dacht wat erin zat. En waar ik dacht van, nee, dit is het eind, dacht hij van, nee, dit is het begin. En in ons geestelijk leven is het vaak ook zo. We komen barrières tegen, we komen reuzen tegen, ommuurde steden. We komen vijanden tegen, we komen tegenstand tegen. En wij denken nou zo, dit is wel enorm heftig. En God zegt, er zit nog veel meer in jou. Er zit nog veel meer in jou. Wees niet onder de indruk. Wees niet onder de indruk, want er zit veel meer in jou. Je denkt dat dit alles van je vraagt, maar je hebt niet door hoeveel er in jou zit aan genadekracht, aan creativiteit, aan vitaliteit, aan zalving, aan inspiratie. Halleluja! Halleluja! Aan talent! Er zit zoveel meer in je. En hij leerde me steeds door barrières heen te breken. Daar waar ik voelde, ik kan dit niet. En natuurlijk hebben we dat al, laat staan ook in het geestelijke. Het kan wel. Jij kan dat wel. Ik wil gaan afronden, omgaan met weerstand. Ik ga even wat korter doorheen, want ik wil even kijken. In Lucas hoofdstuk 8 lezen we het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. De Bijbel zegt, zij had gehoord van Jezus. Zeg eens, gehoord van Jezus. Ze had gehoord van Jezus. Ze wist, dat betekent, heel veel mensen hoorden van Jezus. Maar zij hoorden van Jezus en zij maakte de conclusie, ik hoef niet te blijven daar waar ik ben. Als dit Jezus is, hoef ik niet te blijven waar ik ben. En wat zij deed, zij drong zichzelf door de menigte heen. Elke vorm van weerstand ging er dwars doorheen. Want ze zei, dat wonder is van mij. Dat wonder is van mij. Dat wonder is van mij. Heel veel mensen bleven thuis in hun hart. En sommige mensen blijven thuis zeggen, ja, als Jezus dan echt zo goed is, dan zou hij mij wel ontmoeten in mijn ellende. Terwijl het vaak aan ons is om te zitten met een houding van geloof die zegt van ik ga naar Jezus toe om te halen wat hij voor me heeft. Weten dat hij toegankelijk is. Hij is toegankelijk. Hij is toegankelijk. Hij is beschikbaar. De Bijbel zegt laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van genade om daar hulp te ontvangen. Genade, barmhartigheid in tijden dat we het nodig hebben. Wij willen soms dat in tijden dat we het nodig hebben dat de troon van genade zich volledig verhuist en naar ons toekomt. Maar God zegt, ik wil dat jij je weg vindt elke keer naar de troon van genade. Want die is er wel. Wanneer? Wanneer jij het nodig hebt, is het er altijd. Er is genoeg genade. Genoeg genade. Altijd. En de Bijbel zegt hier zo, Jezus zegt vers 45, wie heeft mij aangeraakt? Toen zij het alle ontkenden, zei Petrus en die bij hem waren, meester, de menigte duwt tegen u aan en verdrinkt u. Dit was de situatie. Jezus was ontoegankelijk. In de ogen van de natuurlijke was Jezus ontoegankelijk. Maar de vrouw perste zichzelf er doorheen. Het was press en het was een push. En ze press, zeg eens press. Push, press, push, press, push, press, push. Dit is wat ze deed. Ze raakte zijn kleed aan. En vanuit de mentaliteit van ik jaag en ik grijp, trok ze dat wonder naar zich toe. Jezus zegt, ik voel kracht uit mij gaan. Ik voel kracht uit mij gaan. Peter zegt, dat kan niet. Wat zit u nou, wie heeft me aangeraakt? Iedereen, u bent één gewoon massief menigte die tegen u aan zit te duwen. Maar de vrouw liet zich niet stoppen. En willen wij ons niet laten stoppen, dan moeten we accepteren dat er zal weerstand zijn. Er zal een dynamiek zijn waarvan het lijkt, als je daar te veel op focust, zeg je alles is tegen mij. Maar begin je maar te verheugen. Maakt niet uit hoe het erop lijkt dat alles tegen jou is. Als God een plan heeft, weet je, zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En daarmee is het niet van, oh, God is ontoegankelijk. Nee, hij zegt, kom op maar naar mijn niveau. Ga denken zoals ik. Ga wandelen zoals ik. Ga doen zoals ik het zeg. Ga denken zoals ik het zeg. En dan ga je merken dat je niet meer beperkt wordt door al die natuurlijke omstandigheden. Omgaan met weerstand moeten we leren. Geen alternatief. Er is geen alternatief. Als je die slide kan laten zien van koningin Esther. Esther maakte een statement. Ze zegt, als ik dan omkom, dan kom ik om. Dat is een enorme krachtige statement. Maar dat is wel het punt van, al betaal ik hiervoor met mijn leven, ik ga doen wat God van me vraagt. En dan heb ik een statement erbij gezet. Beter te sterven in het geloof dan te leven in twijfel. Misschien heel radicaal. Maar het is beter. Het is beter te sterven in het geloof, omdat we een eeuwige hoop hebben, en het is een promotie, dan te leven in twijfel. En niet te zien hoe Gods plan zich ontvouwt voor ons leven. Halleluja. Weet jij niet of je niet juist voor deze tijd als deze tot de koninklijke waardigheid gekomen bent? Geen people pleaser. Ik ga er wat sneller doorheen. Lieve mensen, ik ervaar dat ik heb gedeeld wat ik moet delen, maar ik wil toch deze punt even zeggen. Geen people pleaser. Wil je iedereen te vriend houden? Sorry, wordt hem niet. Paulus zegt, probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Hij zegt, ik heb er één aan wie ik verantwoording af moet leggen. En ik heb het hier niet over anarchie, ik heb het niet over niet willen onderwerpen. Ik denk dat je leiders, geestelijk leiders, zijn superbelangrijk. Want dat zijn je coaches, dat zijn de mensen met meer geestelijk inzicht. Zij geven jou, ze kunnen een zegen over je vrijzetten, die ervoor zorgen dat je succesvol bent in al je wegen. Maar ik heb het over diegenen die gevoelig zijn voor al die meningen van mensen. En daardoor laten, weet je, dat je pas iets gaat doen als iedereen staat te juichen en te zeggen, ja, dit zou je echt moeten doen. Nee. Paulus zegt, ik ben daar voorbij. Ik heb er eentje aan wie ik verantwoording moet afleggen, en dat is Christus. Halleluja. Sta op en doe het nog een keer. Sommige mensen hebben pijn gehad, hebben verdriet meegemaakt. Dingen zijn anders gepakt. Je hebt iets gedaan waarvan je dacht, ja, maar dit, weet je, ik kan dit. Misschien in tijden van crisis, je hebt iets geprobeerd, maar je hebt gefaald. En je denkt daarbij, nou, dat was het. Nee, dat was het niet. is tijd om op te staan en het opnieuw te doen. Petrus zei, we hebben de hele nacht gevist, Jezus. We hebben niks gevangen. We hebben alles al gedaan wat we konden doen. Het is ons niet gelukt. Jezus zegt, gooi je netten nog eens uit. Gooi je netten nog eens uit. Sta op en doe het nog een keer. Sta op en doe het nog een keer. Ja, het heeft niet gewerkt. Sta op, doe het nog een keer. Want de bestemming en de hoge roeping waar Paulus het over heeft, die hoge roeping, die is kostbaarder dan die keer tegenslag die je hebt meegemaakt. Ja, God heeft me geroepen als ondernemer, maar het is niet gelukt. Sta op en doe het nog een keer. Leer van je fouten, leer ervan, leer van je falen. Misschien zijn het niet eens je fouten, maar zijn er dingen anders gelukt. Leer ervan, maar ga wijzer door en neem in bezit dat beloofde land van jou. Neem het in bezit, neem het in bezit. Halleluja. Barensnood voor Christus. Mijn lieve kinderen, voor wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Het is belangrijk dat wij in de geest niet opgeven in een mindset van push en press. Press en push. Want het is door ons heen dat God geboorte geeft aan zijn koninkrijk. De Bijbel zegt het, dat kun je lezen in die laatste slide die ik heb, dat het koninkrijk van God wordt gegrepen. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Geweldenaars grijpen het. Ik denk niet dat de theologen die verklaren het op een schriftgeleerde. Die verklaren het op verschillende manieren. Maar ik geloof dat het bestaat. Dat het koninkrijk van God is echt om iets om naar te grijpen. En als Paulus ons leert om er naar te grijpen, dan betekent dat het komt niet op een andere manier naar je toe. En dat is wat we leren in het Oude Testament. Is we leren in het Nieuwe Testament. En broer en zus, ik wil je bemoedigen om een mindset te hebben. To press. To push. To press. To push. To press. En to push. Want je zal merken, dat beloofde land is voor jou. Deze crisis kom je sterker uit. Je hoeft je niet blind te staren op de dingen die om je heen zijn. God heeft een hoger plan. Zijn plan is onveranderd. Doe wat je moet doen. Druk door. Grijp ernaar. Jaag. 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 Voor heel veel mensen is het oncomfortabel. Maar dit is, geloof ik, waar God... Er bestaat niet een weg van alleen maar comfort. Om, zelfs in het natuurlijke niet. Om je conditie op peil te houden. Man, wat een lijdensweg soms. Ja. En geestelijk is het niet anders. En straks gaan jullie een vaste periode in 21 dagen. Heerlijk. Dat is zo'n moment to press. En to push. En to press. En to push. Inleunen tegenover dat plan van God op je leven en ervoor gaan. Dingen loslaten. Zeggen, Heer, alles wat me tegenhoudt, ik laat het los. Eén ding doe ik, zegt Paulus. Vergeten wat achter me ligt. Zo krachtig wat deze bediening ook met verzoening. Ineens stroomt ook verzoening. God heeft je ineens een mandaat gegeven. Hè? Vanwege dat verzoeningsmoment. Ik merk het gewoon in je preek. God heeft je ineens een mandaat gegeven. Waardoor je iets kan vrijzetten. Ook vrij kan zetten. Op het gebied van verzoening. In nieuwe geestelijke levels. Halleluja. Prijs de Heer. Maar vergeet het achter. Er zijn soms dingen die moet je fixen. Dingen rechtzetten. Maar je moet dingen op een gegeven moment moeten recht zijn. Om in bezit te nemen. Het land wat God voor je heeft. Halleluja. Halleluja. Zet dingen recht. Maak dingen recht. En wees niet bang om iemand te zijn die zegt van ik ga voor de press en ik ga voor de push. En ik neem in bezit het beloofde land wat hij voor mij heeft. Zullen we gaan staan voor een moment? Ik wil je vragen om echt een besluit te maken vandaag. Elke vorm van weerstand of tegenstand die er is. Gods genade is groter over jou. Ik wil bidden voor je. Ik ken niet jouw persoonlijke situatie. Ik heb het zelf ervaren voor degenen die wel eens mijn verhaal hebben gehoord. Bijna 9 jaar geleden is mijn eerste vrouw overleden aan borstkanker. Een hele moeilijke tijd gehad. En dan ga je door een diep dal heen. Maar ik heb juist ook in die tijden geleerd wat het is om de moeilijke omstandigheden heen te gaan. En door te zetten, omdat Gods plan niet verandert. God heeft altijd... bij God kun je niet verliezen. Het voelt wel als verlies soms. Maar dat is allemaal natuurlijke realiteit. Maar als hij je een glimpse maar geeft van de geestelijke realiteit, dan krijg je een ander perspectief op de hele situatie. Een ander perspectief. En vandaag de dag, ik voel me zo dankbaar. Ik ben zo gelukkig. Ik ben hertrouwd met Mirjam. We hebben samen nog 2 kinderen gekregen. Dus dat maakt die 5. Ik ben zo gigantisch dankbaar. Zo'n gezegend mens. En zo gelukkig. Zo gelukkig. Terwijl ik niet niks heb meegemaakt. Maar ik heb iets ontdekt in God. Iets ontdekt in God. in de diepte ontdek je dingen in God. Als je gewillig bent. Die overal uittrekt. En overal doorheen haalt om te zeggen, wauw, je neemt in bezit, je bent niet te stoppen. Jij bent niet te stoppen, want God is met je. Paulus zegt het, als God voor jou is. Als God voor... Ja, maar er is een crisis. Als God voor jou is. Wie zal het tegen... Ja, maar de markt. Ja, als God voor jou is. Ja, maar ik heb een vriendin en die zegt... Ja, maar ik heb een man en ik heb een vrouw en die zegt en die vindt... Als God zelf voor jou is. Wie kan er tegen jou zijn? Wie kan er tegen jou zijn? Als God zelf voor jou is. Als God zelf voor jou is. Als God zelf voor jou is. Wie kan er tegen jou zijn? Vader, we danken u voor uw woord deze morgen. We danken u voor deze principes, heren. Dat deze mindset in ieder van ons mag zijn, heren. Deze mindset van volwassenheid waarover u spreekt door uw dienstknecht, apostel Paulus. En vader, we adopteren, we nemen aan deze mindset. Dat wij mensen zijn die, mensen die jagen. Mensen die grijpen naar het grote hemelse plan. En de totale vervulling van de, beroep, van de roeping en de bestemming. En de specifieke bediening die u op een ieder van mijn broers en zussen heeft gelegd, heren. Ik dank u dat u door uw geest ons inspireert om keuzes te maken, zelfs te midden van tijden van crisis, waarin we zeggen we zijn niet te stoppen. We zijn super bekwaam om hier goed mee om te gaan. We zijn krachtig begenadigd om hier sterker uit te komen. We zullen gaan van geloof tot geloof. We zullen gaan van kracht tot kracht. We zullen gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. We zijn niet onder de indruk van omstandigheden. We zijn niet onder de indruk van het verleden. Heer, we zijn onder de indruk van uw grootheid. Onder de indruk van uw grootheid. Plan. Onder de indruk van de profetische woorden die zijn vrijgezet. Onder de indruk van uw Heilige Geest die er elke keer is. Onder de indruk van de troon van genade. Bij wie elke keer meer dan genoeg is om te ontvangen. Die ons de kracht geeft en inspiratie, Heer, om door te stoten en er doorheen te breken. Ik bid dat er een geest van doorbraak over ieder van mijn broers en zussen komt in de naam van Jezus. Als je thuis zit, strek je handen uit naar het scherm. En ook als je hier in de zaal bent, strek je handen uit naar God. Nu op dit moment in de naam van Jezus. Oh, Vader, ik dank u voor een geest van doorbraak. Want u bent de God van de doorbraak in de naam van Jezus. Ik dank u voor nieuwe wegen, nieuwe manieren, nieuwe inzichten, nieuwe genade, nieuwe levenskracht, nieuwe energie vanaf uw troon, Heer, op dit moment in de naam van Jezus. Vernieuw de dromen, vernieuw de visioenen, vernieuw de zalving over jou in de naam van Jezus. Dat de zalving van de Heilige Geest over je komt op dit moment, op de plaats waar je bent. Elke macht van teleurstelling, van verdriet, van verslagenheid, moedeloosheid en depressiviteit. Ik neem autoriteit over jou in Jezus' naam. En ik zeg back down. Ik wedersta jou in het geloof op dit moment in Jezus' naam. Wees vrij, broer en zus. Wees vrij van elke geest die erop uit is om jou te remmen, om je terug te houden, om je te beperken, om je te doen vertragen, om je visie te roven. Jij zal opgaan. Jij zal land in bezit nemen. Oh, halleluja, jij zal niet door de omstandigheden onder de indruk zijn. Maar jij zal gaan met God en opstijgen met vleugels als van arenden. O Heer, de God zal jou kracht geven. God zal je voorzien in alles wat je nodig hebt. God zal deuren voor je openen. O, de gunst van de Heer is over je. Volk van God, wees gezegend met het woord van God. Wees gezegend met de geest van God die zijn woord bekrachtigt. Wees gezegend met een mindset die in lijn is om het beloofde land in bezit te nemen in Jezus' naam. En het volk van God zegt amen en amen. Prijs de Heer. Amen.